Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 is onze schriftlezing. Gisteravond stonden we in de oudejaarsdienst stil bij een gedeelte uit de eerste brief van Petrus. Vanmorgen lezen we uit 2 Petrus 3, Gods heilig en onfeilbaar woord, als volgt. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, en welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen: waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren, en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig een behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, op deze nieuwjaarsdag staan we samen stil bij de woorden uit 2 Petrus 3, En daarvan de versen 13 en 14, 2 Petrus 3. De versen 13 en 14 is de tekst voor de prediking. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Gemeente, we horen hier over de heerlijke toekomstverwachting van de kerk. De kerk met een hoofdletter geschreven. En we staan stil bij de inhoud van deze verwachting. In de tweede plaats bij de grond van deze verwachting. En in de derde plaats bij de roeping bij deze verwachting. De heerlijke toekomstverwachting van de kerk. Van allen die de Heere Jezus Christus hebben liefgekregen en zullen liefkrijgen. De inhoud van deze verwachting, de grond van deze verwachting en de roeping bij deze verwachting. Gemeente, we mochten de achterliggende uren weer een nieuw jaar ingaan. Het jaar onze Heeren 2018. En ongetwijfeld hebt u uw plannen gemaakt. De een meer, de ander minder. Voor dit nieuwe jaar. Wat verwacht u? Wat verwacht jij? Wat verwacht ik van het nieuwe jaar? Aan het begin van het nieuwe jaar worden er veel verwachtingen uitgesproken. Politici en beleidsmakers houden hun nieuwjaarstoespraken. We zullen daarover lezen en horen de komende dagen. In die toespraken wordt verwoord wat hun verwachting is voor het nieuwe jaar. En ja, zo heeft ieder mens zijn verwachting aan het begin van een nieuw jaar. Een zieke, een zwakke, hoopt altijd nog op beterschap. Of dat hij nog een tijdje van zijn familie mag genieten. En een bejaarde voor wie de winter vaak lang duurt, kijkt uit naar het voorjaar. En iemand die op zoek is naar werk, die verwacht dat hij dit jaar, nu de economie zo aantrekt, werk zal vinden. En een zakenman ziet in gedachten zijn omzet stijgen. Zo hebben we allemaal onze verwachting. Als je examen moet doen, verwacht je dat je slaagt. Als je plannen hebt om te gaan trouwen, dan verwacht je dat dat allemaal zo door mag gaan. Dat je dit jaar samen je woning mag gaan betrekken. Dat zijn mooie dingen. Maar gemeente, wat verwachten we nu eigenlijk? Kunnen we vanmorgen met de apostel Petrus instemmen? Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. In de oudejaarsdienst stonden we stil bij de woorden uit 1 Petrus 4 vers 7. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. In deze nieuwjaarsdienst gaat het over de heerlijke toekomst van de kerk. Ja, we staan aan het begin van een nieuw jaar. En u hebt het allemaal wel gezien. Het monogram op de preekstoel, wat er kort geleden op is aangebracht. Ook heel toepasselijk om daarop te wijzen op deze nieuwjaarsdag. Een monogram, dat zijn twee letters die door elkaar heen lopen en een eenheid vormen. Ik heb het daar iets over geschreven in de kerkbode. En hier op de preekstoel op de voorkant zien we de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. En dat is er niet zomaar als sier op aangebracht. Nee, het moet ons iedere keer herinneren aan de woorden die gesproken zijn door de Heer Jezus. Bijvoorbeeld in Openbaring 1 vers 8. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Die is, die was en die komen zal. Op de nieuwjaarsmorgen van 2016 hebben we onder andere stilgestaan bij de woorden uit Openbaring 21 vers 6. Waar de Heer Jezus tot Johannes sprak, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En ik zal de dorstigen geven uit de fontein van het water des levens om niet. Het monogram wil ons erop wijzen wie de Heere is en wil zijn voor een ieder die tot hem vlucht en die in hem gelooft. Die het ook in dit nieuwe jaar alleen van hem verwacht. Ik ben de Alpha. Ik ben het begin. Hij maakt een nieuw begin in levens van mensen. En als hij begint, dan maakt hij het ook af. Hij is ook de Omega, het einde. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Gemeente, laten we telkens als we naar de preekstoel kijken, en het gaat uiteindelijk natuurlijk om het gepredikte woord, maar daaraan herinnerd worden en dat het tot bemoediging mag zijn, tot vertroosting. Ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. Als het gaat om de heerlijke toekomstverwachting van de kerk, dan getuigt de apostel Petrus ervan in het derde hoofdstuk van zijn tweede brief. En we hebben dat hoofdstuk samen gelezen. En dan zien we dat de apostel waarschuwt in het begin dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen. Mensen die spotten met de oordeelsdag, met de wederkomst van Christus. En zulke mensen zijn er nog. Mensen die niet geloven dat sowieso dat er een God is. Maar ook mensen die niet kunnen geloven dat de Heer Jezus weder zal komen. En de spotters waar Petrus het over heeft, die bevonden zich ook binnen het gemeentelijke leven. Spotters die een zondig leven leiden. We hebben het gelezen, ze wandelden naar hun eigen begeerlijkheden. Ze geloven niet meer dat de Heere Jezus zal terugkomen. Het maakt daarom niet uit hoe een mens leeft. Want we komen toch niet in het gericht. Gemeente, die mensen die leven zoals zoveel in onze dagen leven. En ten diepste leeft een mens, ieder mens van nature zo, zonder God. Nog gebod. We leven niet bij de wederkomst van Christus. We belijden wel dat hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Maar houden we er ook werkelijk rekening mee dat hij komt. Spoedig komt. En wat zien we dan in dit gedeelte? Petrus gaat tegen die spotters in en zegt dat die dag zeker zal komen. Zoals eenmaal de aarde door water verwoest is, zal dan het gericht worden voltrokken met vuur. Het is de dag, die aangrijpende dag van de ondergang van de goddeloos. Van hen die in hun leven niet hebben willen buigen voor koning Jezus. Die dag is nog niet gekomen, maar de Heere vertraagt de belofte niet. Maar is langmoedig over ons, schrijft Petrus dan, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Wat een geduld heeft de Heere met ons mens, als we zien wat wij ervan maken. Gemeente, als we die woorden horen van Petrus, dat de Heere Jezus niet wil dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, dan betekent dat niet dat alle mensen zalig worden. Nee, het is de boodschap dat we zalig kunnen worden. Er is hier niemand die behoeft te wanhopen aan de genade van God. Hij is nog langmoedig over ons. God wil jou, mijn zaligheid. Geliefde, wat is dat een eeuwig wonder. Juist als je bent gaan zien wie je zelf bent tegenover de heilige God. Dat God je nog wil ontvangen. Dat God je nog genadig wil zijn. Dat er nog vergeving is voor de grootste der zondaren. We hebben nog uitstel gekregen. Maar de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Petrus waarschuwt ons. Die dag komt. En gisteravond ging het daar ook over. Maar hier wijst hij ons ook op de heerlijke toekomstverwachting van de kerk. Want wat is dan de inhoud van die toekomst? Wel, we zien het in onze tekst. En dan zie je ook die tegenstelling. Aan de ene kant zijn er mensen die er niks van willen weten. Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De dag des Heren zal dus niet enkel verwoesting en ondergang met zich meebrengen. Maar er zal ook sprake zijn van een volkomen nieuw worden van de hele kosmos. Bij dat woordje hemelen moeten we niet denken aan de hemel waar God woont. Want die is niet aangetast door de zonde. Er zijn uitleggers die zeggen, ja, maar de duivelen zijn toch in de hemel gevallen als goed geschapen engelen van God. Maar toch moeten we hier bij hemelen niet denken aan de hemel waar God woont. Want die hemel is niet gekomen onder de vloek van de zondeval en hoeft daarom niet vernieuwd te worden. Het woordje hemelen, zoals het hier staat, betekent het heelal, de sterrenhemel, de wolkenhemel, wat we om ons heen zien. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde betekenen hier dus een nieuwe kosmos, een nieuwe schepping. De schepping is onder de vloek van de zondeval gekomen. De ganse schepping zucht. En alles is aan de vergankelijkheid onderworpen. En wat wij met onze ogen zien, gemeente, dat is maar voor een tijd. We zongen het gisteravond ook. Als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Het gaat allemaal voorbij. Maar er komt iets nieuws voor in de plaats. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. De hemelen en de aarde verbranden niet, maar worden gelouterd door het vuur van het laatste gericht. Daar worden alle sporen van de zonde uitgewist. Op die grote nieuwjaarsmorgen zal de hele schepping weer als nieuw God loven en prijzen. En dan zal het weer zijn zoals op de morgen van de schepping. God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Hoe is dat mogelijk? Dat is mogelijk doordat er op deze vervloekte aarde een kribbe heeft gestaan. Waarin hij heeft gelegen, in wie al de volheid der Godheid woont, Heere Jezus Christus. Het is mogelijk omdat er op deze vervloekte aarde een kruis heeft gestaan. Waar hij aan heeft gehangen, de Zoon van God. Die de onmetelijke afstand tussen hemel en aarde, tussen God en de gevallen mensen heeft overbrugd. Dat kruis dat stond diep in de aarde geplant en reikte hoog naar de hemel. En hij die als spotkoning aan het kruis was genageld, heeft de volkomen overwinning behaald. En hij zit nu in heerlijkheid aan 's vaders rechterhand. En hij heeft gezegd, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Hij heeft niet gezegd, ik maak nieuwe dingen. Ik maak een nieuwe aarde en nieuwe hemelen. Nee, hij maakt het nieuw. Gemeente, zijn onze ogen al open gegaan voor hem. Want we kunnen alleen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde verwachten wanneer hij, Jezus Christus, door de Heilige Geest ons leven heeft vernieuwd. Alleen wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. En die kan zeggen, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Kijk, en dan gaan we er hier al iets van verstaan, wat het straks zal zijn, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want dan hebt u bij tijd en ogenblikken de hemel al in uw hart. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde met haar hoge bergen en diepe zeeën. Deze aarde met haar blauwe luchten en witte wolken. De aarde waarop we leven en werken. Waarop we sterven en begraven worden. Deze aarde waar al zoveel tranen op zijn gevallen, want de aarde is een tranendal. Die aarde, die zal eenmaal nieuw worden. Geen luchtverontreiniging meer. Geen milieuvervuiling meer. Dan zullen er geen raketten meer opgesteld staan. Ook niet in Noord-Korea. Dan zullen er geen wapens meer worden gemaakt. Gemeente, het is onvoorstelbaar. Op die nieuwe aarde, daar zal geen woningnood meer zijn. Daar zal geen hongersnood meer zijn. Geen armoede. Op die nieuwe aarde zal nooit meer iemand sterven. Daar zal niets meer zijn dat de sporen van de zonde draagt. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Wij denken na dit leven voornamelijk aan de hemel. En o zeker, als iemand in Christus sterft, dan zal de ziel in de hemel zijn. Maar het gaat heen naar die grote toekomst van die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Dominee, hoe zal dat zijn? O, het zal zijn wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien en in het hart des mensen niet is opgeklommen, wat God bereid heeft voor degenen die hem vrezen. En hoe dat allemaal zal zijn, precies zal zijn, dat weten we niet. De Bijbel die schildert juist in negatieve bewoordingen, omdat het niet te zeggen is wat het wel zal zijn. Het zal heerlijk zijn. En de heerlijkheid zal zijn dat Christus daar is. De heerlijkheid zal zijn dat de gebrokenheid volkomen hersteld zal zijn. De gemeenschap met de drie enige God zal daar zijn. Het is niet in woorden uit te drukken hoe dat zal zijn, die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde. Het is als bij een standbeeld dat nog onthuld moet worden. Denk even terug aan toen Maasheim geopend werd. Sommigen waren daarbij. Toen regende het die dag en toen liepen we op zeker moment naar het midden van dat terrein. En daar stond iets, maar het was nog niet te zien. Een soort kunstwerk. En waarom was het nog niet te zien? Wel, daar lag een doek overheen. Je kon er wel iets van zien. Ja, iets. Hoe groot het ongeveer was, maar hoe het eruit zag, dat kon je nog niet zien. Dat werd pas duidelijk toen dat doek weggehaald werd. Sommigen mochten daarbij helpen. Toen werd het onthuld. Toen kwam het tevoorschijn. Hoe mooi het was. David met de harp en ook nog een kunstwerk van een harp. God laat een sluier voor de toekomst hangen. Net zoals bij zo'n standbeeld of kunstwerk wat nog onthuld moet worden. Maar we geloven het. Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Geliefden, mag dat ook vandaag, aan het begin van 2018, onze verwachting zijn. De hel, de eeuwige ondergang, verdiend door onze zonde en schuld. Maar door Gods genade te mogen zeggen, maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Kijk, dat is een kenmerk van die heerlijke toekomst. Gerechtigheid. Gemeente, wat wordt daar veel over gepraat? In onze samenleving, in de wereld. Daar wordt om geroepen vandaag, gerechtigheid. Een rechtvaardige verdeling van de welvaart. Gelijke rechten voor iedereen. Het komt alleen niet van onze kant, maar van Gods kant. Wij kunnen de ongerechtigheid alleen maar erger maken. Ten diepste kunnen wij geen gerechtigheid aanbrengen. Als het ergens vandaan moet komen, komt het van boven. van hem wiens naam is de Heere, onze gerechtigheid. Wat betekent dat gerechtigheid? Wel, op die nieuwe aarde zal de wet van God door allen volkomen worden onderhouden. Dat is wat, jongens en meisjes. Op die nieuwe aarde, daar zal nooit meer gestolen worden. Daar zal nooit meer gevloekt worden. Daar zal alles volmaakt zijn. Daar is een volkomen gehoorzaamheid aan de Heer. Wij kunnen hier het gebod van God niet volmaakt gehoorzaam zijn. En de allerheiligsten hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar dit zal juist de heerlijkheid van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde zijn. Dat de wet van God daar volkomen zal worden onderhouden. Hoe staat het in onze tekst? Dat die gerechtigheid daar woont. Dat is veelzeggend. Die gerechtigheid is daar blijvend. Als je ergens woont, ja, dan is dat de plaats, ja, waar je bent, waar je telkens naartoe gaat uit het werk, waar je slaapt, waar je eet. Wel, dat is ook hier. Die gerechtigheid, die is daar blijvend. Gemeente, wat kunnen we daar soms naar verlangen? Nou, die gerechtigheid, dat zal wat zijn, nergens meer een spoor van de zonde te ontdekken. Alles volmaakt. Terwijl er hier nog zoveel ongerechtigheid is, ook in je eigen hart en leven, juist na ontvangen genade. Maar daar zal gerechtigheid wonen. Maar wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Ja, maar, zegt iemand, hoe kun je dat nu zeker weten? Heeft die verwachting wel een grond, een fundament? Jazeker. Want eigenlijk hebben we telkens een paar belangrijke woorden overgeslagen. Wanneer het ging over die heerlijke toekomstverwachting van de kerk. We hebben overgeslagen de woorden naar zijn belofte. Maar wij verwachten naar zijn belofte. Kijk, dat is de grond van deze verwachting. Over die belofte spreekt Petrus wel 4 keer in ons teksthoofdstuk. Het viel me zo op. De Heere heeft het beloofd. In vers 1, de woorden die van de heilige profeten tevoren zijn gesproken. Vers 4, waar is de belofte van zijn toekomst? En ook in de versen 9 en 13 lezen we over die belofte. Welke belofte dan? Wel, we moeten dan denken aan de profetie van Jesaja bijvoorbeeld. In Jesaja 65 staat, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. En zullen in het hart van een mens niet opkomen. En in het volgende hoofdstuk, Jesaja 66 staat, want gelijk als ik die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan. Alzo zal ook uw liederzaad en uw liedernaam staan. Gemeente, die verwachting, die heerlijke toekomst verwacht van al Gods kinderen, van alle gelovigen, is gegrond in Gods belofte. En die zijn in Christus Jezus. Ja en amen. Hij is de zaligmaker van deze wereld, van de kosmos. Hij heeft de vloek van de kosmos gedragen. Niet alleen de schuld van zijn kerk, dat ook. Maar de aarde bracht om onze zonden doornen en distelen voort. En met die doornen en distelen is hij gekroond. Dat is een bewijs dat hij de vloek van de schepping heeft gedragen. Als wij dus nieuwe hemelen en een nieuwe aarde verwachten, dan is dat gegrond op zijn borgwerk. De gemeente Heere is de waarachtige en getrouwe. Al wat hij ooit beloofd heeft, zal bestaan. Wat uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Daarop mag het geloof rusten. Daarop rust de verwachting. Op het woord van God, die niet liegen kan. O, hebt u hoop op hem, verwachting van hem. Mocht u zo het nieuwe jaar ingaan, en wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Daarin kunt u nooit teleurgesteld worden. Dat de waarachtige zijn woord zou breken, dat mag zelfs niet in onze gedachten opkomen. De Heer is geen man dat hij liegen zal. Zo zeker zal er een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. De Vader heeft die belofte gegeven. De Zoon heeft de vervulling van die belofte verdiend. En de Heilige Geest verzegelt die belofte aan ons hart. Ja, dominee, maar ik kan het moeilijk geloven. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. U bent toch niet blind voor wat er allemaal gebeurt in deze wereld, op deze aarde? Zou dat dan echt gaan gebeuren? Heeft de Heere dan zijn andere beloften niet vervuld? Heeft hij niet beloofd, ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u? En heeft hij niet beloofd, ziet, ik zal wat nieuws scheppen? Was dat minder groot, zou hij dan deze belofte onvervuld laten? Ja, maar dat onreine hart van mij en dat verzondigde leven, wat moet ik doen op die nieuwe aarde? Gemeente, wij denken dat het altijd weer van ons moet komen. Maar we kunnen immers alleen naar zijn beeld vernieuwd worden door de werking van de Heilige Geest. De weg van geloof en bekering. Gemeente, wat een heerlijke toekomstverwachting heeft de kerk. Zo staande aan het begin van het nieuwe jaar, mogen we daarbij bepaald worden en mogen we dat vasthouden. Het gaat heen naar die grote toekomst. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is mooi. Dat is een prachtig beeld, een heerlijke toekomst. Maar Petrus die gaat verder. In vers 14. Want we horen daar over de roeping bij deze verwachting. Daarom geliefd. Petrus die zegt niet, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Zoals een lied zingt. Nee, de apostel wijst op onze roeping. Niet om maar stil af te wachten. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen. Ja, wat moet de gemeente, wat moet de kerk in die wachttijd doen? Als je ergens naar uitziet, als je iets verwacht, wat doe je dan? Sommigen hebben trouwplannen, hopen te gaan verloven. Of hopen straks, als je geslaagd bent, naar een nieuwe school te gaan, een nieuwe opleiding. Als je gaat trouwen, ja, dan kijk je maandenlang van tevoren uit naar de dag van het huwelijk. En om een ander voorbeeld te noemen, kinderen die binnenkort jarig zijn, in januari, ja, die kunnen het haast niet meer uithouden. Je leeft toe naar die dag. Wel nu, als je nu zulke grote dingen verwacht, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, geliefd, aan wat moet heel je hart dan daarnaar uitgaan? Wat moet je daar dan elke dag mee bezig zijn? Niet zeggen, ach, dat zal eenmaal wel komen. Petrus die zegt, benaarstigt u. Als je nu dat verwacht, benaarstig u. En in dat woord zitten twee dingen. De haast en de ijver. We moeten ons haasten om op tijd gereed te zijn. En we moeten de tijd die ons rest, ook in 2018, nuttig besteden. Benaarstigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk door hem bevonden mocht worden. In vrede, onbevlekt en onbestraffelijk. Dat moeten we lezen tegen de achtergrond van de dwaalleringen in de gemeente. Petrus heeft daartegen gewaarschuwd. Die dwaalleraars die hadden de gemeente wijsgemaakt. De Heere komt nog niet hoor. En omdat je verlost bent kun je toch wel leven zoals je zelf wilt. Het komt automatisch goed. Nee, zegt Petrus. Die dwaalleraars zijn als het ware vlekken en smetten. Als je naar hen luistert word je ook zelf bevlekt en besmet. U moet juist zorgen dat u zonder vlek en zonder smet bent. Dat er niets op u is aan te merken. Dat betekent nauwkeurig en zorgvuldig wandelen. Afstand doen van alles wat u van de Heere aftrekt. De zonde haten en vlieden. O, vanuit uzelf is het onmogelijk. Wat hier staat, onbevlekt. Zoveel zonde in gedachten, woorden en werk. Maar wat doen we daartegen? O, we leggen het voor de Heere neer. Maar is er ook een haten en een vlieden van de zonde? Is er een ijver in goede werken om die te doen uit dankbaarheid? Nee, Petrus die bedoelt hier niet dat we onszelf moeten verbeteren. Onszelf moeten opknappen, dit doen en dat laten. Zich benaastigen en onbevlekt en onbestraffelijk bevonden te worden. Ja, dat is niets anders dan leven. Bij het woord van God. Dat is niets anders dan leven bij Gods belofte. Met die belofte werkzaam zijn voor Gods aangezicht. De heerlijkheid van het toekomende leven overdenken. Gemeenschap zoeken met hem in de gebeden die het grote middelpunt is van die heerlijkheid. Jezus Christus. Ten diepste betekent het, om het met andere woorden te zeggen, op deze aarde wandelen als burgers van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, als pelgrims op weg en reis naar die stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester God is. Zo wandelen met het oog op onze naast. Jazeker, onze naast die het moeilijk heeft, niet vergeten. Maar vooral met het oog op Christus. Opdat ge onbevlekt en onbestraffelijk bevonden mocht worden door hem, van hem. Gemeente, dat betekent, het zal aan ons te zien moeten zijn dat we gewassen en gereinigd zijn in zijn bloed en vernieuwd door zijn geest. Is dat aan ons te merken ook in het nieuwe jaar? Of moeten we zeggen, ach dominee, ik ben nog onbekeerd. O, roep dan de Heere aan, bekeert u tot hem. Maar er staat nog iets bij in onze tekst. Daar staat dat we onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. In vrede. Kijk, als we zomaar een eind wegleven, dan kan er onmogelijk vrede in het hart zijn. Dan ontsieren we ons leven. Alleen wandelen met God geeft vrede in het hart. Wandelen met God door zijn genade, geleid door woord en geest, geeft vrede in het hart. Vrede door het bloed van het kruis. Vrede met God en met de mensen. Vrede ook met de wegen die de Heere met ons gaat. Ook al zijn dat in 2018 moeilijke weeg. Vrede met de slagen die we ontvangen. Met de kastijdingen, opdat we zijn beeld gelijkvormig worden. Opdat we zijn heiligheid deelachtig worden. Vrede in het hart. Met de eeuwige vrede in het vooruitzicht. Gemeente, benaarstig u, jong en oud, om dat te zoeken. Om hem te zoeken, die vredevorst. Ja, je hebt misschien je plannen al klaar voor het maatschappelijke leven. Je gaat dit doen en dat doen. Je studie moet afgerond worden en dat mag ook. Daar mag je ijverig in bezig zijn. Ook als het niet altijd fijn is op je werk, mag je toch de gaven gebruiken die de Heere gegeven heeft. Dat goddelijk beroep, de talenten, die mogen we gebruiken. Je mag iemand zijn die ijverig is in zijn werk. Maar zouden we dan één middel onbeproefd mogen laten om die nieuwe hemel en die nieuwe aarde te beërven? En zouden we niet alles opgeven wat ons daarbij kan hinderen? En wat kan dat veel zijn? Dat kan ons werk zijn. Dat kan onze hobby zijn. Die ons zou afleiden van het woord van God. O, benaastig u om vrede te vinden. Om in Christus te zijn. En om ook deelgenoten te mogen worden van die grote zaligheid. Om meer en meer te mogen gaan uitzien naar die grote dag. Waarop die heerlijke belofte vervuld wordt. Waarop het nieuwe jaar, de grote nieuwjaarsdag, aanbreekt. Ja, waarop het waar wordt wat nu verwacht mag worden in het geloof. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Wat erg als die verwachting gemist wordt. Als je nog zoveel andere dingen verwacht van dit leven. En dat kunnen op zich goede dingen zijn, maar je mist deze verwachting. Door het geloof in Christus. Je mist dat heimwee. Want die heimwee hebben, die komen thuis. O, de Heere schenken ons dit jaar, voor het eerst of opnieuw, die verwachting. Maar wij verwacht. Naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont, daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigde, haast u, om uw levens wil, de Heere die belooft het, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 84 en daarvan het derde vers. Psalm 84 en daarvan het derde vers. Wel zalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Het derde vers van Psalm 84.